zeer van Perzië. De poorten van Babel had opengezet. En toen het volk der Joden weer terug mocht naar het land der belofte, stonden ze onder aanvoering van de vorst Zerubabel, een man met grote majesteit en heerlijkheid en bekwaamheid en vorstelijke levensopenbaring. Hij was uit het geslacht van David. Hij gaf aanwijzingen voor de tempelbouw. Hij was de leider van het volk. Het volk had hem in zeer groot aanzien. Toen kwamen de Samaritanen. U weet wel, die wilden ook meebouwen. Nee, zegt Zerubabel. Jullie niet, want hij vertrouwde ze niet. En ze hadden ook bijbedoelingen. En door die heftige strijd die eruit voortsproot, heeft het werk 15 jaar stilgelegen. Totdat een Heer opnieuw zijn geest gaf en ze aandreef om het werk voort te zetten. Maar wat ziet er nu gebeuren? Je ziet dat de invloed van Zerubabel meer en meer op de achtergrond komt. En dat Jozua, dat de priesterschap, meer en meer naar voren komt. Dus dat koningschap van Zerubabel, dat verdwijnt. Hij heeft alles gedaan om die gunst, die meer en meer overgedragen werd tot het priesterschap, aan zich te trekken. Hij zei: jullie priesters hebben de uren met de tumen niet meer. Dus dat wordt toch nooit meer wat met jullie, dat priesterambt. Nee, er moet een koning zijn. Want het Perzische juk, dat drukte nog. Nee, er moet een koning zijn. Hij probeerde met geweld, op allerlei wijzen, weer die invloed te herwinnen. Maar al deze dingen waren uit God. De invloed van Zerubabel ging gaan. En het priesterschap komt naar voren. Moet er dan geen koning komen? Ja, er moet een koning komen. Maar hoe is dat nu toegegaan? De profeet Zacharia kreeg een gezicht. Hij hoorde de Heere woord. En wat geschiedde, zeggende: neem van de gevankelijk weggevoerden zilver en goud en maak kronen. Eigenlijk een heerlijke kroon. De meervoudsvorm wordt in het Hebreeuws wel gebruikt om het buitengewone aan te duiden. Dus maak een heerlijke kroon. En zet die op het hoofd van Zerubabel.
Nee.
Jozua, de zoon van Jozadak de hoge priester. Dus God spreekt en zegt: nee, niet Zerubabel, maar Jozua. Maak kronen van zilver en hout en zet ze op het hoofd van Jozua. De hoge priester, dat was ongehoord. Een hoge priester die droeg geen kroon, die droeg een wat men noemt een tiara. Een muts, een tulband, dat was de hoge priesterlijke onderscheiding, maar geen kroon. Een kroon past op het hoofd van een koning. Nee, zegt de Heer. Die kroon die moet gezegd worden, niet op het hoofd van Zerubabel, maar op het hoofd van Jozua, de hoge priester. En dan, daar zit natuurlijk een goddelijk helgeheim achter. En het gaat de Heer verklaren. Want het was zo tegen alle zin. Al zo spreekt de Heer der Heerscharen, zeggende, ziet een man wiens naam is Spruiten. Die zal uit zijn plaats spruiten. En moet ge even goed meelezen. En die zal ten eerste. Hij zal de tempel des Heeren bouwen. Niet Zerubabel. Nee, hij, die spruit. Ten tweede. En hij zal het sieraad dragen. En hij zal zitten en heersen op zijn troon. Koningschap. En ten derde. En hij zal priester zijn op zijn troon. Dus dan komt de spruiten die God uit zijn plaats zal doen spruiten. En die spruiten, die zal ten eerste de tempel bouwen. Ten tweede zal die een sieraad dragen en zitten en heersen op zijn troon. En ten derde zal die priester zijn op zijn troon. Er komt straks een spruiten, zegt de Heer. Die is priester en die is koning, beide tegelijk. Dat komt het Oude Testament nooit. Maar dat zal nu gebeuren. Die zal als priester zal die verzoenen en als koning zal die verlossen. Hij zal dus twee voorname ambten hebben. Priester zal die zijn om te offeren en koning om te heersen. En tussen die twee ambten zal een raadslag van vrede zijn. Heel anders dan wanneer twee onderscheiden mensen, de een priester en de ander koning is, dat kan wel eens botsingen geven. Dat kan hier niet. Want die twee ambten die zijn in één heerlijke spruiten verenigd. En tussen die twee zal een raadslag van vrede zijn. Dat wil zeggen dat die heerlijke spruiten met zijn priesterlijke en met zijn koninklijke ambt één groot doel voor ogen zal hebben. En verwezenlijk het huis des Heeren bouwen. Nou, dat huis des Heeren, dat is de kerk. Die waar de tempel, dat is de kerk. Dus van wie geldt die profetie? Die geldt van onze Heere Jezus Christus. Die heerlijke spruiten, die priester is en die koning is om het huis te bouwen. En dat ziet op zijn profetische bediening. Onderwijst al de volken, gaat heen en doopt ze in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geest. Huis bouwen, dat ziet op de toevergadering tot een gemeente die zal zalig worden door zijn woord en geest. En hoe doet hij dat, die profetische bediening, hoe verheerlijkt hij die als priester en als koning? Als priester onderwijst hij als de goede herder die zijn leven geeft voor de schapen. En als koning onderwijst hij, Heere der Heerschaar, gij doet bouwen alle krachten, o eeuwig God, zeer sterk. Dat is in de Heere Jezus waarheid geworden. De Heere Jezus is die volzalige ambtsdrager die die drie ambten tegelijk in zich verenigt. Hij is als priester en als koning profeet. En daarom spreekt hij niet als de schriftgeleerden, maar als machthebber. En daarom gaat er van zijn woorden zulke een gezegende, een verlossende en een verzoenende kracht uit. Als hij spreekt als profeet, dan zit zijn priesterschap daarin en zit zijn koningschap daarin. Als u ooit de woorden van de Heer Jezus hebt gehoord, dan hebt ge hem niet alleen in zijn profetische bediening, maar ook in zijn priesterlijke en zijn koninklijke bediening leren kennen. In meer of minder trap, of misschien, laat ik het zo zeggen, hebt ge in ieder geval de gezegende vrucht van zijn priesterschap en zijn koningschap ondervonden. Kom, laten we samen maar eens nagaan. Wij gaan vanmorgen spreken over de drie ambten van Christus. En vragen ons ten eerste af, de noodzakelijkheid van deze drie ambten. En ten tweede, de eenheid in deze drie ambten. We zeiden het reeds, als Christus zich als priester verheerlijkt, doet hij het ook als profeet. Als Christus als koning zich verheerlijkt, doet hij het ook als priester. Als Christus als profeet zich openbaart, is hij de priester aan de koning. Dus de eenheid van die ambten. Dus ten eerste de noodzakelijkheid. Waarom was het noodzakelijk dat de Christus drie ambten droeg? Dat was noodzakelijk aan Gods zijde en het was noodzakelijk aan onze zijde. Dus de noodzakelijkheid, dat eerste punt valt uiteen in noodzakelijk aan de zijde Gods en noodzakelijk aan de zijde van de kerk. De tweede vraag, uw aandacht voor de eenheid in de beoefening van de drie ambten van Christus. Wij zullen om des tijds willen even moeten bekorten. We gaan dus al de bewijzen uit de Bijbel maar niet na. Waarvan de profeet en de priester en de koning wordt gesproken. En waar de werkzaamheden van die ambten worden uiteengezet. Dat kunt u zelf ook doen in de Bijbel, let er maar eens in. Maar we spreken kortelijks over de noodzakelijkheid dat de middelaar drie ambten had. De noodzakelijkheid, waarom was dat noodzakelijk? Dat was noodzakelijk aan Gods zijde. God heeft zichzelf een ambtsdrager gezocht die deze drie ambten zou kunnen vervullen. De ambten gaan van God uit. God heeft zelf een raadslag gehouden in zijn eeuwige vrederaad. Hoe dat welbehagen Gods kan volvoerd worden. God had een plan gemaakt om door de diepste diepte van de dood en de rampzaligheid heen zich een volk te formeren dat ze zijn lof zal verkondigen. En hoe moet dat? Al Gods deugden riepen eeuwig mee. Dat kan niet, God kan over de zonde niet heen. En toch was er een volk der eeuwige verkiezing. En dat naar zijn wijs voornemen ook in te vallen in Adam lag besloten. En hoe zal ik die nu zetten onder de rij der kinderen? Als ik mijn gerechtigheid handhaaf, dan moet ik ze eeuwig van met mijn gemeenschap. En mijn heiligheid brandt als een vuur. Eén zonde, volk van God. Eén zonde is al genoeg om eeuwig buiten God en zijn zalige gemeenschap verbannen te worden. Dus dat hele lichaam, dat zonde van de ganse kerk, zo'n die in Adam dan verdoemeld voor God lag. Hoe moet dat? Dat kan niet, dat is het oog der kraai niet uitgespeurd. Dat is in geen mensenhoofd ooit kunnen opkomen. Maar nu is er een middelaar des verbonds. Och, wij zouden zeggen, een bemiddelaar. Wij mogen menselijk, mensvormig van God spreken. Omdat de Heer het gelukkig ook doet. Anders zouden we helemaal geen enkele bevatting van hebben. Al zijn onze bevattingen zondig, al zijn ze veel te klein. Dan zijn ze misschien ongeregeld, wanneer het weet. En hij zal de verzoening overdoen door het bloed en de geest van Christus. Maar wat betekent dat als er staat in Johannes 1? In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dan wordt de Christus getekend in zijn profetische bediening. Toen daar, laat ik maar eens met eerbied zeggen, toen daar een heilige verlegenheid was, dat God het ook niet meer wist hoe dat nu kon. Want zijn gerechtigheid zei nee en zijn liefde zei ja. En dat kan niet. Toen sprak deze opperste wijsheid, de opperste profeet, in de vrede raad zie ik, kom, o God, om uw wil te doen. En ik zal een voorslag doen. Wie zal met zijn hart borgen worden? Ik. Ja, maar kan dat dan? Want de menselijke natuur die gezondigd heeft, die moet voor de zonde betalen, ja, Vader. In de rol des boeks is voor mij geschreven. En Johannes zegt, ik zag een lam staande als geslacht. Dus hij gaf zich volkomenlijk. Hij, als profeet, heeft hij, als de opperste wijsheid, het voorstel gedaan hoe God met behoud van al zijn deugden doemelingen kon zalen. Bij Spreuken 8 is, de Heer bezat mij in het beginsel zijn wegs. Mijn vermakende wapen, ik was een voedsterling bij hem, zou dat soms zien op die eeuwige vrederaad, dat hier de logos, het woord, de wijsheid, de opperste wijsheid, dat hij eigenlijk de oplossing, de God verheerlijkende oplossing biedt. En een oplossing die tot aller eeuwigheid het jubellied zal ontlokken. Gij lam, gij zult waardig ontvangen de Heer, de lof, dan ben ik aan de dank, zeg, want gij kocht ons met uw bloed. Hij is dus profeet, de opperste wijsheid in het verbond der genade om de weg aan te geven, waarlangs het komt. En dan zegt hij ook hier tot zijn kerk, ik ben de weg. En ik ben de waarheid. En ik ben het leven. Met een ten tweede was het aan Gods kant noodzakelijk dat hij priester was. Want God zegt, ja, maar dat schuldregister, niet waar? Toen heeft hij als profeet gezegd, dan geef ik mij als priester. Dan zal ik uw goddelijke eis zo volkomen bevredigen dat u er niets aan tekort komt. Ik in hun plaats. Dan zal ik een menselijke natuur aannemen. En dan zal ik uw toorn en uw gramschap tegen de zonde dragen en doordragen. En ik zal een volkomene gehoorzaamheid uw heilige wet ten eerste verheerlijken. Zodat de deugd van uw gerechtigheid, uw heiligheid, ten volste kan uitschippen in mijn zelfovergave. Toen heeft God de Vader gezegd dat een vader. Zijn gij bereid, mijn zoon, om een eeuwige toorn te dragen? En om de vrede aan te brengen, mijn dood te verheerlijken? Ja, Vader, als u is geweest, ik zal behagen doen. Zie ik op. Toen gaf hij zich als priester. Maar er staat dat God in Christus de wereld met zichzelf was verzoenende. Daar komt nog meer bij kijken. Want al is het nu dat Christus als het lam grote genoegdoening geeft, zodat God tevreden is. En dat al zijn deugden verheerlijk zijn. Maar nu moet je aan die uitverkoren denken. Die liggen daar in Adam. In hun blindheid, hun dwaasheid, hun opstand, hun vijandschap. En die zeggen tegen God en tegen alle aanbieden van genade, nooit. dus wat moet er nog meer gebeuren? Daar ziet God het getal eruit verkoren, maar die moeten er de datum bij toegebracht worden. O, zegt de Heere Jezus, dat weet ik wel raad op. Geef mij dan als middelaar alle macht in de hemel en op de aarde, en ik zal de hakken buigen. En ik zal ze trekken. En ik zal ze overbuigen tot de vrezen van uw naam. Ik zal ze door mijn woord, door mijn geest. Ik zal ze door de liefde trekken en inwinnen. En ik zal ze u voorstellen als een reine maagd zonder vlek en rimpel. En je zult een eeuwige verlustering hebben. In dat volk heb Siba, mijn lust is aan haar. Dat legt op zijn koningschap. Daar is wat voor nodig, ik weet niet of u het weet. Ik hoop dat velen het weten mogen. Daar is wat voor nodig. Om één zondaar tot God te bekeren. Om hem te trekken uit zijn doodstaat. Te trekken uit zijn vijandschap. Een nee zeggen, ja te laten zeggen. Daar is wat voor nodig. Van een vloeker een bidder te maken. Van een spotter een mens te maken. Die zegt, o God, wat wil je dat ik doen zal? Ik ronkel naar u. En in uw gemeenschap, daar is wat voor nodig. Daar is voor nodig de almachtige kracht van deze eeuwige Sions koning. Anders gebeurt het nooit. Weet u, dat een mens bekeren veel groter en krachtiger werk is als een hele wereld dat niet te scheppen. Hoe zal zijn vader mislezen? Dus één zondaar. Uit de kloof van de duivel te rukken, uit de macht der zonde, zijn vijandschap te breken, zijn hart over te buigen. Dat is veel heerlijker werk dan dat God hemel en aarde in 6 dagen op het niet tevoorschijn bracht. Want hier zit meer aan vast. Hier zit de glorie van Gods deugden aan vast. Hier zit de heerlijkheid van Christus aan vast. Hier zit de eeuwige zaligheid aan vast. Dus aan God zijn was het noodzakelijk zo, die vrouw te doen hebben. Om te zeggen hoe dat kon, moest er een priester zijn. Om zo'n offerande aan te brengen, dat een verloren wereld in zonde, dood en schuld en een rechtvaardig God, dat die samengebracht werd, zonder enige hindering. En toen daar moest die koning zijn, want om dat uit te werken, daar is wat voor nodig. Hij moest de strijd, hij moest het opnemen tegen al de duivelse legerschaar, tegen de ganse helmacht. En hij moest de machten der zonde doden. En hij moest de inwonende vijandschap overheersen. Daar is wat voor nodig geweest. Hij moest aan God zijn, de profeet zijn, en priester zijn en koning zijn. Maar dat moet hij ook zijn aan onze zijde. Het is voor ons arme verloren zondaren ook noodzakelijk dat hij profeet en priester en koning is. Dat is ten eerste noodzakelijk vanwege ons aller doodstaat. Wij liggen allen van nature in de staat des doods. Dus dat is de staat van de gevoelloosheid en de onbekeerlijkheid en de ongevoeligheid en de onverschilligheid. En u moet de Heere als profeet ons die doodstaat bekend maken, anders weet u het niet. Weet u toehoorders? En beantwoord het nou eens voor uzelf. Weet u wel dat u dood ligt in zonde en misdaad? Weet u dat? De Oekraïnse moeder was een zeer bekommerde vrouw. Die kon geen 2 woorden met haar kind trekken, want ze dacht dat het allemaal maar bedrog was. ze de vlams op de rug en houden erop. Dus als vooral volk kwam het openbaar dat een vrouw was die God vreesde. Maar ze had maar geen licht. Ze zat maar een donker. En ze dorst het er maar niet voor te houden. Met de boeg. Nou, Dominique. Vroeger ben jij voor een vrouw. En ze zegt, je moet mij niks vragen, want ik ben onbekeerd. Toen zegt hij, hoe weet je dat? Wie heeft je dat bekendgemaakt? Ja, toen viel ze door de mand. Want dat wist ze. Dat ze onbekeerd was. En dat had zij geleefd ook. En die scheiding tussen God en de zielen. En die innerlijke droefheid. Dat een God leggen. Dat hij mee in de hart. Dat kwam helder voor de dag. Weet u het ook? Dat gebouwd op God ligt. In die rampzalige ongelukstaat. Wat nooit met een woord is uit te drukken. Weet je waarom of we zo ellendig, zo ongelukkig zijn? Waarom? Omdat ge uw ellende en uw ongeluk niet eens voelt. Dat is het ergste van onze doodstaat. Nu moet hij onze profeet zijn. Een profeet leert. En wat gaat hij nou doen? Hij gaat ons onze doodstaat leren. Bevindelijk leert hij ons die door zijn woord en geest. Hij komt met zijn woord en zegt, uw zondaar, mijn woord, die mij haten hebben de dood lief. Hij komt met zijn woord en zegt, gevallen in de jammer staat, er is een hulpeloos sterf. Weet je wat er dan gebeurt? Dan zeggen we niet in het algemeen ja, maar dan zeg ik persoonlijk ja. Dan zeg ik, oh God, dat ben ik. Dat is niet veranderd, maar dat geldt voor mij. Ik lig in die jammer staat waarin ik hulpeloos moet sterven. En dat niet alleen, dat hij aan onze zijde nodig is om onze doodstaat te leren, maar... God. God. De rechtvaardige en de heilige, die nooit met de zonde gemeenschap hebben kan, die komt in het stondelijke der minnen in de wedergeboorte en oefent met zo'n zonde gemeenschap. God begint zich weg te schenken aan zo'n zonde. Hoe kan dat dan? Dat kan omdat hij niet alleen profeet is, maar ook priester is. En hij schuift tussen die rechtvaardige God en die verdoemelijke zondaar, schuift hij het rode venster van zijn zoenakastverdiensten. Zodat God die zondaar in Christus aanschouwt. En op die grond met zondaar kan gaan onderhandelen. God begint aan de wedergeboorte met een zondaar te onderhandelen, te twisten. En God die zegt, betaal mij eens wat we schuldig zijn. Dat gaat zo niet. Want je kunt al met mijn dood stoppen. Maar gij zijt volmaakt en gij zijt rechtvaardig. Heer, kom zondaar, laat ons eens samen richten. Schik u om daarom uw God te ontmoeten. Ik zal u dagvaak op een rechterstoel. Je leeft wel vrolijk op los. Dan begint God met een mens te onderhandelen. Begint hij zijn deugden af te drukken. Zijn heerlijkheid, zijn majesteit. Zodat hij zonder een stof begint te bijten. En zegt, oh God, wees mij zonder genadig. Ik kan voor u geen ogenblik bestaan. Heer, je hebt geduld met me. Want het is zo gebeurd. Ik zal proberen om alles te betalen. Heer, laat me nog niet weg. Want dan is vreemdelijk kwijt. Maar gun me nog een poosje leven. Ik zal proberen om het alles goed te maken en het rantsoen op te rijden. Hoe kan God met een zondaar gaan onderhandelen? Dat kan omdat Christus als priester met zijn bloedverdiensten daartussen staat. Anders de minste aanklating van God ten opzichte van ons zou ons ogenblikkelijk Verderf betekent. Ogenblikkelijk. Als God zich maar een weinig zou uitlaten buiten Christus. Dan wordt een mens. Laat ik het zo eens zeggen. Die wordt een ogenblik. De hel ingedrukt. Die kan niet meer leven. Denk eens aan de zelfmoordenaars. Die krijgen met een rechtvaardig God te doen. God die van het recht niet af kan. En een mens die niet buigen kan. Dat is vreselijk. God kan niet van zijn recht af. En God smeert het en zegt nooit. Want ik zal mezelf niet verloochenen. En de zonde die onder God niet buigen kan. En die ook zegt. En nooit buig ik mijn knieën voor je. En ik zal immer de strijd voortzetten. Dan komt het einde. Dat zegt God. Duizendmaal heb ik u gewaarschuwd. Ik heb geen lust gehad in uw dood. Maar gij hebt niet geloofd. Gaat er weg in de buitenste duisternis. Daar zal wening zijn en knes in de tand. Vreselijk. Om te vallen in de handen van die God die een vertering vuur en een eeuwige gloed is. Laat dat die volzalige God met u en mij vredesvoorstellen kan doen. En dat u ons liefdrijk begint te nodigen, zegt mijn zoon, mijn dochter, waarom zou het sterven? Ga toch niet door zo, ik bied u de zaligheid aan, heb je er geen zin in? Kom. Zonder vrede sluiten samen het bloed des kruises. Zonder ik heb gelust in uw dood, hoor naar mij en uw ziel zal leven. Kom, kies het goede, zoek de Heer nog terwijl hij te vinden is. En roep hem aan terwijl hij nabij is. Daar komt God in Christus met een vredesvoorstel. Gelukkig God is zijn dank. Het gaat bij hem van hem uit. Wij zouden nooit geen vredesvoorstel meer aan God. Nooit meer. Maar hij doet toch wel. Maar wat wordt hij er beter van? En zulke vijanden en onwillige en onbekeerlijke goddelozen als wij zijn. Wat wordt God er beter van? Maar al wat uit hem is, is door hem en tot hem. En al wat hij brocht, zal buigen tot zijn eer. Zo komt hij dus in Christus. In de priester. Tot zondaar, anders kon het niet. Dus als God met u begint. Op zaligmakende wijze, u begint te arresteren. En uw doodstaat begint te laten zien. Dan staat hij tussen God en uw zielen reeds. Met zijn middelaarsverdiensten. En dat zal uw eeuwige behoudenis wezen. Anders was je er lang niet meer geweest. Want die indrukken van de dood van de eeuwigheid. Die indrukken van de majesteit Gods. Daar verteert onze ziel onder. Dat kun je beleven. Maar dat Gods volk er ondanks dat mag onder blijven leven. Want als ze niet in een ogenblik wegzinken. Dat komt door het bloed van de Heer Jezus Christus. Die als het ware God de Vader in zijn strenge gerechtsoefening de handen bent en zegt, ik heb de zonde gevonden. En het zijn schapen van de stal. En ik moet ze toebrengen. En ten derde, is hij koning vanwege onze onmacht en vanwege onze onwil. Of nee, laat ik het andersom zeggen hoor, ik vergis me. Hij moet koning zijn ten eerste vanwege onze onwil en ten tweede vanwege onze onmacht. Want er is niets ter wereld, toehoorders, niets ter wereld in staat om onze onwil te breken en om ons uit onze onmacht te verlossen, niets. God die kan ons met hevige roeten kastijden, die kan ons aan de rand van de dood brengen, die kan ons boven de hel houden. God kan ons doodslaan aan zijn voeten en we blijven dezelfde. En we zetten de strijd verbitterd voort tot vrijheid. vreselijke einde. Er is niets wat een mens van om wil breken kan. Dat kan de koning Jezus, die kan dat alleen. Die almachtige koning der Heere, die zegt, ik maak een supergewillig volk op de dag van mijn heerkracht. En voor ik het wist, zette zich mijn ziel op de wagen van mijn gewillig volk. Wil je niet, zegt de Heere, wacht toch even, een andere wil, dan zal ik maken wat je wil. Niks zal maken dat ze mijn wegen zullen wandelen. En wat we vroeger haatten, dat gaan we nou niet verder. En wat we vroeger lief hadden, dat gaan we nu haten. Dankzij zijn koninklijke heerschappij. En de zonden die we vroeger beminden, die gaan we nu verfoeien. En vroeger hadden we lust in onreinheid en onheiligheid. En zeggen we, Heere Jezus, maak me zo heilig als gij. Want ik wil mijn zondig en ik wil dat alles wat er aan zonde nog rest in mijn boezem. Ik wil zo maken heilig voor dat ding. Waar komt dat dan toch vandaan? Want dat heeft hij gedaan. Dat kan hij ook alleen, grote zij dank. En dat doet hij dan ook maar alleen. Het is er van ons nooit iets bij, maar ik wil en gij zult. Hij is profeet en priester en koning, niet alleen in onze doodstaat, maar ook wat de zaligheid betreft. Wij hebben helemaal geen kennis van de zaligheid, we hebben helemaal geen gedachten van, als we onbekeerd zijn of verzwaaien we de zaligheid. De zaligheid die zegt, laat me eten en drinken en spelen en lachen en vrolijk zijn. Ik wil hier in de wereld aan de zin hebben, daar leef ik nog voor. De zaligheid die ligt zo eindeloos ver weg. Ik kan me voorlopig niet meer bezighouden. Als ik maar goed heb van dag tot dag en ik kan een beetje mijn leven en ik heb het niet altijd benauwd. Ja, maar hoor, dat gaat best zo. En dan wil je wel een 100 jaar worden, ook is het niet. En dan gaat de Heer als profeet ons omtrent de zaligheid onderwijzen. En wordt plotseling ineens alles glansloos. En ons hele leven wordt zwart. En de smaak is eruit. En we zeggen, nee maar, wat een oude hand is, weet ik niet, ik heb nergens geen zin meer in. Het hele leven vroeger zo spontaan en dartel en vrolijk. En we worden stil en gedrukt. En we krijgen een gevoel van eenzaamheid. En we kruipen maar weg. En geen zin meer om andere mensen te ontmoeten. We zijn lang maar alleen. Begint ons ook in de zaligheid onderwijs. Dan zeggen we, Heere, heb ik mijn hele leven eigenlijk in doorgebracht. O God, wat ben ik een dwaas geweest. Op uw grote zaligheid geen acht gegeven. Doet u onze ogen open. Laat u wel eens wat zien. O, hoe groot is uw goed dat gij hebt weggelegd voor die vrezen. En dan gaan we in dat licht het licht zien. En dat begint ons hele leven tegen ons te getuigen. En dan worden we arme dwaas, dat we zeggen, wel heren, dat ik er nooit eerder erg in heb gehad. Hoe heb ik zo kunnen leven? Hoe heb ik zo lang, o God, wat een dwaas, open toch mijn ogen, dat ik kan schouwen de wonderen van die wet. Dus hij begint een stuk van de zaligheid ons te onderwijzen. Ja, en wat is dan die zaligheid? Die God is onze zaligheid. Als profeet gaat hij ons, de God van alle zaligheid, alle goedheid, bekendmaken. En dat is voor mij geen verstandelijk werk, want we hebben nooit meer pijn gehad. Smart. Dan dat God ons eens liet zien tegen wie wij gezondigd hebben. Tegen een goedmoed God. Dat is de smarte liefde. Dat doet die gezegende Heer Jezus. Die gaat ons onderwijzen wat er eigenlijk aan de hand is. En wat wij eigenlijk hebben gedaan. Maar ook al zien we de zaligheid. Ja, die is veranderd, want dat kan nooit voor mij zijn. Hoe kan die God zo in als ik toelaten? Dat kan niet. Dan gaat hij als priester zich verheerlijken in ons hart, zodat we soms zeggen, hier het kan wel. Ik ook. Anderen kunnen meer lezen, ik ook. Dan is hij als priester werkzaam, doet hij ons de zalige vrucht en de kracht van zijn verzoenende borgtocht genieten. Dat we zeggen, maar God mag God blijven, ik mag gezonder blijven, toch kan ik zalig worden. En dat onder dingende bediening van dat lam dat de zonde wereld wegdroeg. Je kunt zalig worden, God hoeft er niets bij te verspelen. Zo sterk is dat bloed. En dat bloed dat pleit en dat bloed dat schreeuwt. Niet om raad, maar om verzoening. En God is in dat bloed zo volkomen tevreden. Dat als we denken dat de hand van zijn majesteit ons verpletteren zal. Dan komt de hand van een eeuwige liefde en hij strijkt ons over het hoofd. En zegt, grimmigheid is bij mij niet. Ach, zonde, wat hebben de verkeerde gedachten van me. Nu is God met zijn volk tevreden. Want, o heer, dat land uw gunst betoont, dat Jacob staat opnieuw vijand. De schuld uw boeks, uw volks, hebt God die boek gedaan. Dat is hetgeen van zijn zondaan, waarom? Omdat gerechtigheid en vrede elkander hebben gekust op God gedaan. Al Gods deugden zijn daar zo volkomen verheerlijk en het zondenlichaam is uitgewist en het hand geslagen en het vloedvonnis daar weg heeft hij weggedragen en er blijft niets anders over dan een verzoend God met een schuldig en goddeloos volk. En als die priester zich begint te openbaren in onze zielen, dan wordt dat werkelijkheid. En dan gaat de kerk zingen, ik ben zeer vrolijk in de Heer, mijn ziel verheugt zich. De God, mijn heils, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid heeft hij me omgedaan. Ligt er niets meer tussen. Met een vermoord gezonde gang, of we zo volmaakt en rein waren als Adam in de staat der rechtheid. Een God die niks meer ziet. Die ons ook nooit meer in de zonde wat ook verwijt. Op de gerechtigheid van dat bloed dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. En koning moet hij zijn het stuk van het zalig worden. Waarom? Toch, al ziet ge de zaligheid en al begeert ge die kunt ge niet toe-eigenen. Hij moet zelf de grote toepasser zijn. Hij moet in de dadelijkheid als koning ons in de zaligheid inleiden. Hij moet ons het moeten erin zetten. Want we kunnen geen stap in die richting doen. Integendeel, we hebben een dwaalziekart. Je kunt er zoveel in hebben gezien en je bent niet in staat om er iets daarvan op toe te eigenen. Zo arm, zo ongelukkig, zo leeg. Zo onmachtig, zo ver weg soms, dat je zegt, Heer, waar komt het nog een keer vandaan? Zo uitgeleefd, als een uitgebrande haard, dat er geen vonk meer in je ziel te bespeuren is. En dan die grote zaligheid. En dan komt de koning in een ogenblik en hij zet zijn kerk erin en zegt, ik leef en gij zult leven. En tenslotte is hij profeet en priester en koning wat betreft onze dagelijkse bekering. Daar is wel wat voor nodig om in het dagelijkse leven, volk van God, ik spreek nu over de kerk hoor. Want, ach, natuurlijk mens, die is niet minder, maar helaas, die kan zichzelf nog wel helpen. Kan zichzelf nog wel redden. Die zichzelf wel eens tot een licht. Maar iemand die de Heer vreest, die wordt dwaas. Die weet niks meer. Die ziet niks meer. Die kan niks meer en die heeft niks meer. Nou, zijn profeet om in de grote raadselen van het leven. En nou, nou neem ik al de lammetjes van de kudde tegelijk maar mee, hoor. Of ze het zelf weten of niet, dat geeft niet. God weet het. Maar in de geweldige problemen die zich opdoen, heb ik de hartelijke keuze gedaan om te zeggen, heren, ik bedoel geen rijkdom of geen voorspoed, of ik bedoel geen ere of geen baantje, of ik zoek het ouderlijkschap niet, of ik wil geen diaken worden. Maar wat dan verbonden alles dat mijn dood moest bedelen, maar dat volk is mijn volk en die God is mijn God. Weet je er wat van? Van die hartelijke keuze. Toen het zo vlak lag, als de Heer je alles had afgenomen dat ogenblik, had je met blijdschap de beroving van je goed naschouwd. Maar je zegt eeuwig zingen van Gods goede tierenheden, want alles buiten hem is niet waard om bemind of geliefd te worden. Maar die God alleen, die is waardig dat ik hem lief heb, dat ik hem dien, eer en vrees. Nu, en hoe is het verder gegaan? De donkerheid in, de verlaten in, de onmacht in, de boosheid van je hart gaan inleven, vijandschap komt openbaar, dat je soms de haren van bergen reizen. Dat je zegt, oh, heb ik soms ook nog gedacht. Laat me nooit meer wat zeggen. Ze moesten eens weten, o vreselijk, wat een hart ik in me omdraag. Hou je mond maar, want er is toch niemand die dat weet. En dacht je dat dat om het genade kon bestaan? En al die raadsen die ze God doen, ga maar verder volk van God en oefeningen van het leven. Want ontsluiten we de dierbaarheid en de beminnelijkheid, de schoonheid, de noodzakelijkheid van die allerliefste Jezus. Dan heb je soms ook gemeenschap door het geloof met hem mogen oefenen. Dat hij zich wegschonk. En dat hij zei, de Loami, mijn volk. En tot de niet ontfermde, Rugama ontfermde. En dat is een liefde nog zat verklaarde. Ik heb u eerst lief gehad. En daarom mocht God mij lief hebben. En toen dachten we toch ook dat de strijd te boven was. Want we hebben toch ook boven alles uitgezongen. En wat werd er toch verdrietig na de hand, toen kwamen we erachter dat we nog midden in het leven stonden, midden in de zonde. En dat we ons eigen hart maar niet vormen konden. En alles kwam weer terug van vroeger. Zonde en ongerechtigheid en boosheid en vijandschap. Duizenderlei zaken die we dachten dat dood waren, die beginnen met te leven. Het was een gruwelijke opstanding van allerlei dingen die we lang dachten dat dood en begraven waren. Het was niet waar. Kom alles weer opnieuw terug. En we werden in plaats van beter werden we slechter. In plaats van heiliger werden we goddelozer. In plaats van teerder en godvrezender werden we harder en kouder. En we wisten niet dat het zo gaan moest, want er geen licht in en we begrepen het niet. En we zeiden, heren, zo wil ik het niet. Ik wil anders, help me dan, maak me dan anders. En de Heer deed het niet, en hij zweeg maar. En we kwamen terecht soms in een, ja, hoe moet ik het doen? In een heilzame wanhoop. Want als het dan zo ver was, dan kwam de Heer over door zijn woord en geest en de Heer nog onderwijzen. Uit u geen vrucht. In de eeuwigheid, o Heer, betekent het dat? Moet ik dat dan soms inleven? Toen ging er iets van verstaan. Viel er een beetje licht op ons pad. Maar uw vlucht is uit mij gevonden. Ah, maar dan kan het. Dan kan het al ben ik en blijf het dan een dode zondaar die niks anders kan dan alles bederven. Maar uw vlucht is uit mij gevonden. En ik heilige mijzelf voor u. Opdat gij geheiligd moogt zijn in de waarheid. Want dan val je er ook netjes buiten met al je gestalten en bewegingen en hervoffertjes en tranen Dat hoeft dan niet meer. Dan komt hij als profeet te onderwijzen hoe de weg is tot het zalige. Komt hij als priester telkens weer opnieuw de verzoening van zijn bloed ons toe te passen. Want nieuwe zonden, een nieuwe schuld, nieuwe vijandschap, dat je je ernstig voornam, heren. Ach, als je dan zo goed zijt, laat me dan nooit meer boos op u worden. Want wat doet dat pijn, nietwaar? Als de Heer eens overkomt, dan heeft de plaats een trouw in onze zielen. En zijn eeuwige onveranderlijke liefde. En dan wij daar tegenover in onze knibbelzucht. En in onze opstandigheid. En in ons wantrouw. Want deze volk kan de Heer nooit anders dan op zijn hart trappen. En het ene verdriet dat andere bezorgen. Dag in dag uit. En daar tegenover, gij blijft eeuwig dezelfde Heer. Gij zegt vanuit zijn toeverlaten koning. Die uitkomst gaf en dat uw hemel wonen voor die persoon, uw haven ging tekeer. Kijk, de macht weer eens een keertje. Maar dan zeggen we, Heer, dan wil ik de vijandschap van mijn hart alsjeblieft doden. Daar heb ik er zo'n last van. Ik wil u niet haven, ik moet u lief hebben. En dan zegt de Heer, ja, wat er van nature in je woont. Want dat er geen vrucht uit uw akker is. Want je hebt het paradijs geen liefde meegebracht, maar haat. En dan gaat God het bestaan blootleggen. Gaat hij ons laten zien wie wij eigenlijk zijn. En wie we blijven ontvangen de genade. En dat de ontvangen genade niet in staat is om één zonde te vergeven. Om één zonde te doden. Kijk, dan krijgen we de koning weer nodig. Want je kunt met je goede gestalte de strijd aanbinden en zeggen, maar nou is het uit. En nou zet ik de voet op de nek van mijn haters. En nou zal ik de zonde het wortel en tak uit mijn hart uitroeien. En als het nog eens komt, dan zal ik alle krachten in het geweer. Dan gaan we met de ontvangen genade op de pad om de zonde te doden. Is dat even teleurstellend? Duurt niet lang. Of we zijn de genade kwijt, het leven kwijt, de troost kwijt, de kracht kwijt. En dan begint dat oude leven weer. De duivel wordt ons de baas en we hebben geen wapens in die strijd. En we leggen de modder van ons bestaan weer voordat we het weten. Wanhopig is die, dat is wanhopig. En nochtans, indien gaat zwakheid in zo'n geval, hoeft dat ons genade niet te vertwijfelen. En die koning die komt en die zegt, nou moet je het mij laten doen. Jij komt de zonde niet doden, mag ik dat doen? En dan zegt zo'n zonder wel eens, heren, ach, daar lig ik als dood aan. Doe het dan maar, alsjeblieft. En zet dan je heerlijke voeten maar in mijn verdorven bestaan, heren. Maar doe het dan van dag tot dag. En laat me dan nooit meer opkruipen in mijn eigen oude ik, maar drijf al alles maar uit. Wat u mishaagt. En maak me nou maar zo ge me hebben wilt. Dat is ook het meest beantwoorden van de ere gods. Als profeet nodig in de raadsel van het leven, als priester. Elke dag. En vergeef ons onze schulden, arme zondaren, om des bloeds Christi wil. En als koning, opdat we heilig voor God mogen leven, opdat we in het beginsel alles zonder vijand zijnde, ook in de praktijk der godzaligheid een weinig zullen geoefend worden. En vult het u maar aan hoor, want de koning geen klangel over spreken is niet, maar dat zal er ook wel een keer gebeuren, als het zover is, God geeft. Want daar komt geen eind meer aan, om de heerlijkheid van die koning te bezingen. Want het is de heerlijkheid van de drie enige God, die in hem afstraalt tot de zaligheid van arme zondaar. En nog een enkel woord over de eenheid hoor in de ambten van Christus. Waar als profeet begint, is hij ook als priester werkzaam en tegelijk als koning. Het kan ook anders. Maar dan is het niet zaligmakend. Het kan anders. De profeet, en sommigen zijn er, Die hebben een hoofd vol met bijbelkennis. Een hoofd vol met dogmatiek. En met rechtzinnige leer. Ze kunnen dag en nacht redeneren. En ze weten te drommels goed haar fijn te vertellen. Hoe God een mens bekeert. Gedegen zijn ze onderwezen. In de waarheden van Gods woord. Zonder zaligmakende verlichting en zonder zaligmakende bediening. Want zijn priesterschap en zijn koningschap wordt gemist. Er zijn er die door zijn koningschap worden geregeerd. Trouwens de hele wereld. Zelfs de duivel wordt door hem geregeerd. En als koning kan hij in ons natuurlijk bestaan zijn koninklijke majesteit en waardigheid betonen. Dat de mens als versmelten zou. Diepe conscientie indrukken. De vrees voor de dood, de majesteit Gods. Op onze ziel gebonden, onze krachten gebroken. En zodra trekt hij zijn handen terug op een krabbel over hem. En we beginnen weer hetzelfde lieve leven. Want er is van binnen niks gebeurd. Er was geen zaligmakende genade. Zijn priesterschap, zijn bloed, werd ons niet toegepast door zijn Heilige Geest. Dus er zijn er velen die op grond van een ommekeer naar de eeuwigheid reizen. En die gerust voortreizen. En die zeggen, noem maar, dat is van de Heere. En dat neemt toch niemand me af. En dat houdt me vast. Dus aanraking gehad met de Heere Jezus als profeet. Jawel, nou, lees Hebreeën 6 maar. Aanraking gehad met zijn koningschap. Ja, goed. En toch eeuwig verloren gaan. En daarom spreek ik van de eenheid in de beoefening van de ambten van Christus. Als hij ons begint te leren als profeet, dan leert hij ons ook omtrent zijn priesterschap en zijn koningschap. Als hij ons in onze schuld gaat zetten, daarom sprak ik van onze doodstaat en van de zaligheid. Die twee, die horen bij elkaar. Als hij ons in onze doodstaat gaat onderwijzen, gelaat hij ons ook de zaligheid zien. Is hij ook als priester werkzaam? Begint hij ook ons hart te vertederen? Begint hij ons ook de zoete smaak ervan te geven? Begint hij als koning tegelijkertijd ons te stellen onder zijn heerschappij voerende genade? Er zijn er velen die zijn koningschap in een uitwendige zin, in een uitwendige levensgang openbaren. Netjes leven. Vooral netjes leven. Punctueel leven. Naar de letter. Nauwgezet. Vooruit. Om precies volgens het lijntje van leven in te richten. En het arme zondaarsleven, dat kennen ze niet. En ze hebben in dat precieze nauwgezette leven een leugen in de rechterhand. En heimelijk zoete overbuigingen en koesteringen van verborgen zonden. Dat weet God alleen. Die zijn er. En in het uitwendige leven zou je zeggen, het is een voorbeeld. Maar God is een kenner der harten. Hij proeft onze nieren tot het allerbinnenste wat er is. En weet je hoe bij Gods volk ligt? Als zijn bloed zijn kracht gaat doen. En als de zaligmakende bediening van zijn geest ons inneemt. Dan leggen we ons hart op tafel. Helemaal. Ook met de allerhemelijkste dingen. En dan slepen we met ons hele vuile boeltje naar de Heer Jezus. En zeggen we, Heer, alsjeblieft. Laat geen sterven weten, maar gelukkig, u weet het wel, wil je me ervan verlossen. Wil u met uw geest doorbrengen tot in de diepste schuilhoeken van mijn bestaan. En als er nog wat zit wat ik niet weet, Heer, haalt het er ook uit. Maar Gods volk gaat de zonde niet verkleinen, maar vergroten. Reinig mij ook van mijn verborgen afdwalen. Laten we hem, de koning, de priester, de profeet, we laten hem in ons hart zien. of hij ons leren wil en leiden wil en bekeren wil. En of hij over ons heersen wil en of hij ons alles vergeven wil. Daar is in de bediening van Christus een eenheid. Hij zet niet de mens zomaar alleen in zijn ongeluk. Want dat gaat wel weer over, hoor, dat ongeluk van, dat gaat wel weer over. Je gooit op je werk en je hebt een paar vrienden, je gaat een keer uit. Het zakt wel weer. Maar waar hij begint, dan zakt het niet meer. Gaat nooit meer over. Ja, het gaat wel over. Maar op een andere manier. Als hij de zaligheid gaat ontsluiten en zegt, zondaar gezeid en geblijft een verdoemelijk schepsel, maar dan zal genade triomferen. En daarom kan het, en zo kan het alleen, en dan wordt God er nog in verheerlijkt ook. En dan mogen we het hoofd buigen en zeggen, dank u heren, als dat op de roem een prijs van vrije genade is, dat zulke doemelingen eeuwig zullen zingen, maar dan zal ik zingen ook. Als dat er nog eens een keer gebeurt, heren, open dan maar liggen, en dan zal ik u afkondigen. Kijk, dat is de vrucht van het priesterschap en het koningschap van Christus. Als hij alleen als profeet komt, dan kunnen we een heleboel leren zonder tot God bekeerd te worden. Als hij alleen als koning ons regeert, kunnen we een pracht van een leven leiden en het arme zondags leven missen. En de begeerte om met God in Christus verzoend te worden. Nou zoek het voor uzelf maar uit. Ik denk dat ik genoeg heb gezegd. En de tijd is voorbij. En God heiligt aan ons aller hart. We hebben die gezegende bedienaar van dat heiligdom. Altijd nodig, van dag tot dag gelukkig. Gelukkig hoor, dat die dag en nacht spreekt me houdt daarboven. Je komt altijd bij hem terecht. Waar zit je mee? Met je onmacht? Zit je met me de duisternis? Zit je midden in de strijd? Wat geeft het? Wat geeft het? Je moet hem niet verzaken. Want deze onze koning is van Israël als God gegeven. Maak er dan gebruik van. Dan zegt hij dat je een langdurig en roemend en prijzend leven moet leiden. Want dat gaat niet. Maar oefent het vertrouwen toch eens in hem. Wat heb je nodig? Ben je blind? Weet je niet meer hoe het moet? Zijn de omstandigheden van het leven zo onbevattelijk? Zegt de Heer, wat moet er toch van terecht komen? We hebben toch een profeet in de hemel? En er is geen toestand in je leven op die staat in de Bijbel hoor. Vraag me maar of er slecht overvallen mag. Ik heb een vrouw gekend uit de gemeente van mijn vader in Rotterdam. En die had een zeer nabij leven. En de Heer sprak veel ook wat de toestand betreft van land en volk en de wereld. Veel door zijn woord. Dan begreep ze het wel eens niet. Dan gooide ze ineens de afwas aan de kant. Dan ging ze op een stoeltje zitten. En dan zei ze, maar je biedt het handen. Ze zei, Heer, nou blijf ik hier zitten tot dat ik me gezegd heb. Want dat begrijp ik niet. Als je nou je woord gaat openen, dan moet je het ook verklaren. Want u weet toch wel wat ik doe. En dan ging ze net zo lang zitten en bidden. Tot een Heer wonderlijk soms. Diepe heilgeheim kwam verklaren. En de gordijn van zijn eeuwige raad voor die vrouw kwam wegschuiven. Dan mocht ze eens inblikken. Dus wat heb je nu nodig? Laat u onderwijzen. Hij die onderwijst. Niet enkel maar verstandelijk. En niet als een schriftgeleerde. Maar hij onderwijst als priester en als koning. Heb je last van je inwonende zonde? Kun je boze natuur niet de baas? Val je telkens weer in je goddeloosheid terug? En schreeuw je er tegen, helpt het niet? Nou, dan is hij bezig om je wat anders te leren, hoor. Je kunt je eigen zonde niet vergeven met je goede voornemens. Laat hij dat doen. Je hebt hem nodig. Opdat er vrede getekend wordt tussen een verzoend God en Christus en uw hongerig en dorstig en verslagen hart. En machteloosheid, dat je jezelf loopt te verfoeien over de wereld. En dat je met jezelf, met je ellendige bestaan geen raad weet. We hebben toch een koning? Nou, ga dan naar hem toe en houd het maar vol. U zult zien wie tot mij komt. Zal ik geen zins uitwerken. De Heere zegen ons tezamen. met zijn profetische en priesterlijke en koninklijke bediening, opdat we die gezegende genade en kennis van de Heer Jezus meer en meer mogen oppassen om te leren door u alleen om het eeuwig welbehagen aan te nemen.